Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84 en daarvan het vierde vers willen wij gaan zingen. 84 vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalige oord van Sion haast voor God verschijnen. En wat er verder volgt. Doen wij ook deze avond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 46 het zesde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat. Psalm 46 vers 6. Na de geloofsbelijdenis en daarna is de schriftlezing uit 2 Samuel 18 en uit Lucas 19. En ieder van u spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezing is allereerst uit 2 Samuel 18, vanaf het 24ste tot en met het 33ste vers. En we lezen Gods heilig woord daar als volgt. David nu zat tussen de twee poorten, en de wachter ging op het dak der poort aan de muur, en hief zijn ogen op, en zag, en zie, er liep een man alleen. Zo riep de wachter en zeide het de koning aan, en de koning zeide, indien hij alleen is, zo is er een boodschap in zijn mond. En hij ging al voort en naderde. Toen zag de wachter een andere man lopende, en de wachter riep tot de portier en zeide, zie, er loopt nog een man alleen. Toen zeide de koning, die is ook een boodschapper. Voort zeide de wachter, ik zie de loop des eersten aan als de loop van Ahimaas, Zadok's zoon. Toen zeide de koning, dat is een goed man, en hij zal met een goede boodschap komen. Ahimaas dan riep en zeide tot de koning, vrede. En hij boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde, en hij zeide, geloofd zij de Heere uw God, die de mannen, de welke hun hand tegen mijn heer de koning ophieven, heeft overgegeven. Toen zeide de koning, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Ahimaas zeide, ik zag een groot rumoer als Joab des konings knecht en mij uw knecht afzond, maar ik weet niet wat. En de koning zeide, ga om, stel u hier. Zo ging hij om en bleef staan. En zie, Cushi kwam aan. En Cushi zeide, mijn heer de koning wordt geboodschapt, dat u de Heere heden heeft recht gedaan van de hand van al degenen die tegen u opstonden. Toen zeide de koning tot Cushi, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Cushi zeide, de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u ten kwade opstaan, moeten worden als die jongeling. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort, en weende. En in zijn gaan zeide hij alzo, mijn zoon Absalom, och, dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon. Tot zover de eerste schriftlezing. Vervolgens lezen we vanuit het Nieuwe Testament Lucas 19. Lucas 19 vanaf het 41ste tot en met het 44ste vers. Lucas 19 vanaf vers 41. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd uwer bezoeking niet bekend hebt. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in het eerste gedeelte dat we samen lazen. 2 Samuel 18 en daarvan het 33ste vers. 2 Samuel 18 vers 33, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze avond. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzuil der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij alzo: Mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon, tot zover. De voorbeden van deze avond willen we bijzonder denken aan het beroepingswerk, aan de catechisaties, het verenigingswerk en de huisbezoeken die weer begonnen zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, aan de avond van deze naar uw naam genoemde dag, aan uw dienst gewijde dag, door u afgezonderde en gezegende dag, brengt u ons opnieuw onder uw woord. En laat het ons een wonder mogen zijn, het zij dat we thuis meeluisteren, het zij dat we hier in de kerk zijn. U hebt ons het leven willen sparen en u geeft dat we dat woord nog mogen horen. En dat woord laat u uitgaan, opdat vanuit de prediking van uw woord nog pijlen zouden worden afgeschoten op het slagveld van vrije genade. Heere, wil u geven dat vanavond een pijl, ja kon het zijn vele pijlen, doel mogen treffen. Dat velen van onze jonge mensen, maar ook van onze ouderen, in het hart geraakt mogen worden. Heere, u weet wat we nodig hebben. Geestelijk gesproken, wil u het schenken uit genade. Geef dat de prediking van vanavond als een middel in uw hand mag zijn om zondaren tot bekering te brengen. Dat kan nooit om een preek op zich. Dat kan nog veel minder om een dienaar van het woord. Het kan ook niet om de mensen die opgekomen zijn of thuis meeluisteren, maar het kan alleen wanneer u reden neemt uit uzelf, en daar bidden we u om. Heere, u hebt het toch gezegd, dat zolang de zon er zal zijn, uw naam zal worden voortgeplant, van kind tot kind. En dat in u alle geslachten gezegend zullen worden. En als wij deze dag de zon aan de hemel zagen staan, op deze nazomerdag, dan was dat toch een stille getuige van het feit dat uw werk voortgaat. Maar heren, nu is het wel tot moedgeving en groot dat we mogen horen dat uw werk voortgaat. En het is een groot wonder. Maar het is zo nodig dat we er heel persoonlijk in delen. En daarom bidden we, heren, werkt u toch. Geef u vanavond wat nodig is. Wil u ook maar alles afnemen. Ook op de kansel, wat er afgenomen moet worden. Dat wil ook een dienaar van het woord niet. Die wil het liefst alles houden wat hij probeert mee te nemen. Maar Heere, laat overblijven wat van u is en geef dat het harten mag treffen. Wilt u gedenken, Heere, aan degene die luisteren? Laat het zijn dat de prediking van uw woord helder en duidelijk mag zijn, verstaanbaar voor het oor. Ook voor degene die van de kerkgang verstoken zijn. En we denken daarbij niet alleen aan die leden van de gemeente voor wie er vanwege de maatregelen nog geen plaats is deze zondag, maar we denken ook aan degenen die al zo lang verstoken zijn van de kerkgang. Die vanwege gezondheidsklachten en zwakheid van het lichaam of om andere reden niet naar uw huis kunnen opkomen. Heren, wil u het laten ervaren dat u niet aan een plaats gebonden bent. Zegen ook de uitzending van deze dienst. En wilt u geven, heren, dat uw woord niet alleen ons oor bereikt. En niet alleen begrijpelijk zal zijn voor onze gedachten. Maar boven alles, dat het ingang mag vinden in onze harten. Heren, we bidden of u zo geven wil wat nodig is ook aan onderwijs. Vanuit uw woord voor degenen die u kennen en vrezen. Het is zo nodig dat ze verder geleid worden. En heren, dan weet u ervan hoe er ook in het leven van degenen die u mogen kennen en liefhebben, zo vaak is iets onbereikbaars van onze kant, dat we er niet bij kunnen. Dan is er het gebed, wellicht ook deze avond in het hart, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Heren, wil u er brengen. Want als u als die grote leidsman brengt en draagt, dan zal het kunnen. En geef dan dat uw kinderen ook verder geleid en onderwezen mogen worden, heren. Opdat ze mogen toenemen in de kennis. Niet om maar een grote man of vrouw, een grote jongere mee te worden. Maar om des te meer aan eigen armoede ontdekt te worden, maar ook des te meer aan de rijkdom die er in uw genade in de Heer Jezus Christus is ontdekt te worden. En dat, heren, ook hier in Meerkerk en in omgeving veel gevonden mag worden. Hij moet wassen. Hij moet toenemen. Hij moet groeien. En ik moet minder worden. Heren, werkt u dat uit in harten en levens. U kent ook degene die zo'n raadsel voor zichzelf kunnen zijn. Die zich niet meer bij de wereld durven scharen waar het om het genot van de zonde gaat. Al kunnen ze zich boven de wereld ook niet stellen. Maar die het daar toch ook niet meer in kunnen vinden. En die tegelijkertijd ook niet met uw volk gerekend durven te worden. U weet, heren, van wat voor raadsels en wat voor vragen er in hun harten, in hun levens kunnen zijn, heren. We bidden ook vanavond maar. Wat we gevraagd hebben voor de dienaar van het woord is nodig voor ons allemaal. Neem ons maar alles af wat ons afgenomen moet worden. Maar schenk het uwe er ook voor in de plaats. Want als u het alleen maar zou afnemen en het uwe niet zou schenken, dan zou het helemaal leeg blijven. En dat doet u toch ook niet, heren. U maakt toch leeg om te vervullen. U maakt toch arm om rijk te maken. U laat toch wel een ellendig en een arm volk overblijven, maar u geeft toch ook dat ze op uw naam gaan vertrouwen. Heren, daar bidden we u om. Sterk en help de broeders van de kerkenraad. We dragen ze aan u op, ook als ze in de week de huisbezoeken weer verrichten. Heren, mogen ze de grote ambt dragen, de Heer Jezus Christus. Iedere avond dat ze weggaan, veel nodig hebben. Wil u als die grote harten- en zielenbezoeker meegaan? En heren, wil u ze ook de wijsheid en de woorden geven, maar ook dat ze mogen luisteren waar dat nodig is. Geef ze fijngevoeligheid, geef ze boven alles veel liefde voor de eer van uw naam, maar dan ook liefde tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Bewogenheid met zondaren. Ootmoed. Heren, wat vanavond een dienaar van het woord nodig heeft, dat hebben we in de ambtelijke dienst allemaal nodig. Wil u het schenken? We bidden, heren, voor het beroepingswerk. Waar we het vanmorgen aan u hebben opgedragen, doen we dat vanavond andermaal. Zorgt u voor de gemeente van Meerkerk en geeft u haar een herder en een leraar en laat zijn weg naar u naar deze gemeente toe zo helder en zo duidelijk mogen zijn, Heere, baant u het. En bewaar u, Heere, voor rondewalen in de duisternis. En geef ons uw licht en uw waarheid. Heere, we bidden om een zegen over de avond, over de mansledenvergadering. Laat alles in goede orde, ook in eensgezindheid, in een geestelijke samenbinding mogen verlopen. En kon het zijn dat eenparig de roep mag uitgaan. Kom over en help ons. Heere, en als u uw roep dan ook in het hart geeft, Heere, daar vragen we u om, daar bidden we u om, ontferm u zich. En wil u zo zijn met de gemeente, wil u ook alle werk in het midden van de gemeente zegenen, het verenigingswerk, dat in allerlei vormen weer een aanvang neemt, geeft u ook dat er mensen die zich tot nog toe niet voegden bij de vereniging, daar hun weg naar mogen vinden, dat het woord mag samenbinden, Heere. En dat we ons ook aan elkaar verbonden mogen weten. Heere, zegent u ook degene die leiding geven en help ze. Wil u zo in het midden van deze gemeente de werkzaamheden zegenen, maar boven alles, Heere, geef uw werk. Dat werk, dat blijft tot in eeuwigheid, maar waarvoor u juist ook de middelen aanwijst, opdat wij ze zouden gebruiken. Heren, wij bidden voor de catechisaties. We dragen ook student Verschoven aan u op, die de catechisaties geeft. Geef hem alles wat nodig is. En laat er bij de jongeren een heel diep besef zijn. Dat catechisatie ten diepste geen uitvinding is van mensen. Maar dat de Heer Jezus Christus als de grote leermeester jonge mensen roept en nodigt. En wil u het catechetisch onderwijs zo ook gebruiken als een middel in uw hand. Laten de jonge mensen ook biddend mogen opkomen naar de catechisatie. Geef er uw zegen over, Heren. Laat er ook bij de ouders veel gebed zijn. Heren, u weet ook van jonge mensen die misschien met veel twijfel, met veel vragen bezet zijn. U kent degene die onverschillig zijn als ze er zouden zijn in deze gemeente. U kent degene die helemaal geen interesse hebben voor uw woord, bij wie de Bijbel misschien wel heel lang dicht is, die hun handen niet meer vouwen, die misschien ook wel heimelijk teleurgesteld zijn over dingen die anders gingen dan dat ze hadden gevraagd of gebeden of zich hadden voorgesteld en die gehoor hebben gegeven aan de preken van de duivel die het in zo'n omstandigheid zegt, zie je wel. De Heere hoort niet en de Heere leeft niet en de Heere bestaat niet en bidden helpt niet. Heere, u bent machtiger dan de vorst der duisternis. U kunt banden verbreken. U kunt jonge mensen in het hart treffen, willen doen. Ook vanavond, Heere. Ook een jongere die misschien als een Absalom is. Wilt u hem of haar aanspreken, misschien wel in de banden van muziek, waaraan we verslaafd zijn geraakt. Goddeloze, zielsverwoestende muziek. Misschien wel in de banden van allerlei verslavende beelden. Misschien wel in de banden van allerlei verslavende machten. Misschien wel strijdend tegen eigen gevoelens. Verward over alles wat er op ons afkomt. Heere, ontferm u zich. Buig u naar uw eigen belofte. Zolang de zon er zal zijn, zal mijn naam worden voortgeplant van kind tot kind naar onze jongeren en kinderen over. En maakt u ze zalig door uw werk. En bouw uw kerk en laat er hierin meer kerk en omgeving tot op de dag van uw wederkomst een volk gevonden worden dat de zaligheid heeft leren zoeken buiten zichzelf in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zegen het zendingsevangelisatiewerk, de verkondiging van uw woord onder Israël. Sterk en help alle die u daartoe geroepen hebt. Geef ze moed en geef ze kracht. Wees met uw vervolgde kerk De Heere houdt haar staande onder al het woede van de machten van de duisternis. En wees zo met ons. Ook deze avond, Heere, geef u te spreken en geef u te luisteren en geef u boven alles te geloven. Om Christus wil. Amen. Psalm 132, het 11e en het 12e vers. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knechten licht en heldere lampen toegericht. En ook het 12e vers van Psalm 132. Straks na het amen van de prediking willen we zingen van Psalm 8, het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s'mensen zoon uw teerste liefde schenkt. 8, vers 4, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, een van de ontroerendste woorden die te vinden zijn in het oude avondmaalsformulier. Dat zijn de woorden, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat zijn woorden die, denk ik, in de geschiedenis dat ons formulier er is en in gebruik is, al heel vaak zullen hebben gesproken. Soms misschien een gevoel van heilige jaloersheid hebben opgewekt. Als ik dat toch eens mocht weten. Ik voor u. Soms iets van geloof en van verwondering mochten oproepen. Dat je daar echt iets van mocht ondervinden, mocht zien en mocht geloven. Hij voor mij. Maar die woorden die komen natuurlijk uit het avondmaalsformulier. En het avondmaalsformulier is naar Gods woord, gegrond op de schrift, een goudmijn. Prachtige vertolking van allerlei aspecten, ook van het geestelijke leven. Maar het is natuurlijk wel een menselijk geschrift. Staan die woorden ook nog ergens anders dan alleen in het formulier? Zijn ze misschien ook terug te vinden in Gods eigen woord? Wel, u vindt ze in onze tekst van vanavond. Want daar zegt David het in grote bewogenheid als hij te horen krijgt dat zijn zoon Absalom gestorven is. Och, dat ik voor u gestorven waren. En wat die woorden precies betekenen. En wat voor boodschap erin ligt. En hoe we vanuit die klacht van David en de tranen van David een lijn kunnen trekken naar de kracht van Christus en de troost van Christus. Dat willen we met Gods hulp vanavond overdenken. We schrijven bij onze tekstwoorden, ik voor u, de tranen van David en de troost van Christus. En dan letten we op drie dingen. Allereerst horen we in onze tekst een klacht uit een vaderhart. In de tweede plaats horen we in de tekst een klop op het zondaarshart. En tenslotte spreekt deze tekst ook van de kracht van Christus middelaarshart. Dus ik voor u, Davids tranen en Christus troost. Drie gedachten, een klacht uit een vaderhart, een klop op een zondaarshart en tenslotte de kracht van Christus middelaarshart. De geschiedenis waar onze tekst uit afkomstig is, is vanmorgen al zijdelings in de preek aan de orde gekomen. We hebben toen gehoord hoe op zeker moment in het leven van David Absalom tegen hem in opstand komt. Wat is dat precies geweest in het leven van Absalom, vooral hoogmoed? Het is eigenlijk de oude paradijszonde, zouden we kunnen zeggen. Want dat is toch een van de dingen geweest die de eerste zonde, de zonde van Adam en Eva, hebben bepaald. Hoogmoed, het als God willen zijn. En daarom ook ongehoorzaam zijn aan Gods geboden. Daarom ook Gods geboden en Gods wegen verwerpen. Dat doet Absalom ook. Als hij in opstand komt tegen David, dan is het zijn hoogmoed die hem daartoe brengt. Dan ligt er in die opstand ook niet alleen maar ongehoorzaamheid tegenover zijn vader, maar dan ligt daar ook in het verwerpen van de door God gezalfde en door God gegeven koning. Dat was David namelijk. de door God gezalfde en gegeven koning. En Absalom verwierp hem toen hij in opstand kwam. En we hebben vanmorgen David in gedachten zien vluchten vanuit Jeruzalem in verwarring met een aantal getrouwen in zijn omgeving. Onder tranen, er staat in Gods woord dat David weende toen hij Jeruzalem verliet en de opgang van de olijven, dat wil zeggen de olijfberg, opging. David heeft op zijn vlucht trouwens ook, en het zou de moeite waard zijn om dat voor uzelf nog eens na te gaan en te onderzoeken. David heeft in die omstandigheden verschillende van zijn psalmen gedicht. Bijvoorbeeld psalm 63. Een psalm toen David was in de woestijn van Juda. Dat is een psalm die David heeft gedicht toen hij vluchtte voor Absalom. Als hij het uitroept dat hij Gods sterkte en Gods eer heeft gezien in het heiligdom. En als hij de wens uitspreekt dat hij daar weer gebracht zal worden. Als hij spreekt over dat zijn ziel is als een dorstig land naar de Here. Woorden gedicht op de vlucht voor Absalom. Maar dan komt David op zeker moment aan in het overjordaanse, in het stadje Mahanaim. En daar in Mahanaim, daar hergroeperen de mannen van David zich. En daar wordt die groep van vluchtelingen die het aanvankelijk geweest is, toch weer een soort leger. Een leger dat ondanks alles en hoe verschrikkelijk het ook is, toch moet gaan strijden tegen de soldaten van Absalom. Mahanaim, dat is een plaats, wanneer u bekend bent met het leven van Jacob, dan weet u het misschien wel, dat is een plaats waar Jacob eenmaal kwam toen hij vanuit Paddan Aram terugkeerde naar het beloofde land. En toen de Heere hem daar een legerschaar van engelen liet zien. Mahanaim, dat betekent letterlijk twee legers. In de tijd van Jacob was dat een grote bemoediging voor Jacob geweest. Twee legers. De Heere beschermde Jacob. En er zijn uitleggers die zeggen twee legers. Een leger voor hem, om hem te beschermen tegen Esau. En een leger achter hem, om hem te beschermen tegen Laban. Zo was het bij Jacob. Maar nu, vele jaren later in het leven van David, Mahanaim, twee legers betekent die plaats. Ongetwijfeld heeft David daaraan teruggedacht. Maar wat zijn nu de legers? Dat is het leger van David tegen het leger van Absalom, zijn eigen zoon. Twee legers. En opnieuw zeggen we, net zoals we dat vanmorgen al tegen elkaar zeiden, wat zal dat David toch door zijn ziel gesneden zijn? Dat dit gebeurt, dat zijn eigen zoon in opstand komt tegen zijn vader, hem naar het leven staat, dat er voor David niets anders op zit dan de strijd aan te binden tegen de mannen die strijden onder Absalom, dat er een burgeroorlog in Israël is en dat dat allemaal een van de bittere gevolgen is van de zonde. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. De Heere die David wilde verootmoedigen en de Heere die ook, dat is nog iets wat ik u vanmorgen niet noemde, maar wat er eigenlijk wel bij moet, de Heere die ook altijd aanwerkt op de eer van zijn naam. En David had Gods eer op een aangrijpende manier geschonden in de zonde met Bathsheba en met Uria. En juist daarom, omdat de naam van de Heere ernstig gelasterd was, zegt de Heere David, we zouden bijna zeggen, nu moet ik met het oog op de eer van mijn naam u ook openlijk kastijden voor het oog van de mensen, om te laten zien dat het loon op de zonde bitter is. Dat is zo'n les die we zo zedelings uit Gods woord wel moeten meenemen, ook vanavond. Het loon op de zonde is altijd bitter. Als dat loon uiteindelijk in de eeuwigheid moet worden uitgekeerd, dan is dat verschrikkelijk. Dan is het eeuwig bitter. als dat loon op de zonde, in elk geval de bittere gevolgen van de zonde in deze tijd, wordt ondervonden, dan is het ook bitter. Ook in het leven van mensen, zelfs van mensen die zoveel genade hebben dat ze met David konden zeggen: en u hebt mijn zonde vergeven. Gij vergaaf de ongerechtigheid mijner zonde. Maar dan nog, dan bleven de gevolgen van de zonde zo bitter. Maar we zeiden tegen elkaar, dan moet David zich toch verdedigen. Dan moet hij toch de strijd aangaan. En dat leest u aan het begin van 2 Samuel 18. Daar staat: en David monsterde het volk dat met hem was. En hij stelde over hen oversten van duizenden en oversten van honderden. Dat wil zeggen, David, hij verdeelt zijn mannen in eenheden van duizend, in eenheden van honderd. Hij verdeelt zijn leger ook in 3 grotere eenheden, die allemaal onder leiding staan van een bevelhebber. Joab is er 1 van. En David wil aanvankelijk zelf mee uittrekken in de strijd tegen Absalom. En hij wordt daar ternauwernood van weerhouden door zijn eigen mannen, die het tegen hem zeggen: nee David, gaat u toch niet mee? Nee koning, u moet hier blijven. En dan, en dat is iets heel ontroerends wat u leest in het begin van het hoofdstuk, aan het slot van vers 4... hoe de koning daar staat aan de zijde van de poort van Mahanaim. En al het volk trekt uit bij honderden en bij duizenden. Daar ziet u David staan in de poort. Zo'n poort in de tijd van de Bijbel was eigenlijk in de grotere steden een klein gebouw, zouden we kunnen zeggen. Die had een poort aan de binnenkant van de stad en aan de buitenkant van de stad. En daartussen was een poortgebouw. Daar kon je, dat hopen we straks nog te horen, daar kon je een trap op, zo naar een bovenvertrek. En helemaal bovenop de poort was een toren waar een wachter stond die uitkeek. David staat daar ergens in het poortgebouw en hij ziet al zijn mannen 1 voor 1 langslopen. Ja, wat zijn dat voor mannen geweest? Dat zijn mannen geweest die het voor hem gingen opnemen. Die voor hem gingen strijden. Maar David weet ook, hè, wat is dat toch vreselijk moeilijk en bitter geweest. Ze gaan strijden tegen mijn eigen zoon. Tegen Absalom. Mijn eigen vlees en bloed. En dan staat David daar en dan staat er in vers 5 dat hij zegt tegen Joab en Abizai en Ittai, dat zijn de legeraanvoerders: handel mij zachtkens met de jongeling, met Absalom. Dat zegt David zo dat alle mannen het kunnen horen. Handel zachtkens, dat wil zeggen, doe voorzichtig met Absalom, want hij is in opstand gekomen en hij geeft leiding aan een leger dat mij naar het leven staat. En toch is het mijn eigen zoon, mijn eigen vlees en bloed. Doe toch voorzichtig, handel zachtjes met Absalom. En dan trekken de mannen weg in de richting van het westen, naar het woud van Efraïm, waar de strijd zich zou gaan afspelen. En David blijft in spanning achter. Hoe zal het gaan? Hoe zal het gaan met zijn leger? Zal er nog een weg terug zijn naar de troon? Zal hij weer terug kunnen keren naar Jeruzalem als de wettige koning? Maar ook, hoe zal het gaan met zijn zoon Absalom? Merkt u, gemeente, hoe dat hart van David verscheurd moet zijn geweest. Enerzijds de koning, anderzijds de vader. En dan tekent het slot van het hoofdstuk, en dat hebben we ons gelezen, het moment dat de boodschappers weer terugkeren van het slagveld. David, nu zegt vers 24, zat tussen de 2 poorten. We begrijpen dat nu. Tussen die poort aan de binnenkant van de stad en de poort naar buiten toe. Ergens in dat poortgebouw. En de wachter ging op het dak van de poort aan de muur, hief zijn ogen op. En dan ziet die wachter een boodschapper aankomen. een man die alleen loopt en David trekt daaruit de conclusie. Dat is een boodschapper die komt vertellen hoe de strijd gegaan is. En dan wordt er nog een boodschapper zichtbaar. Dus daar zijn er twee die komen met een tijding. En na verloop van tijd komt de eerste aan. Ongetwijfeld buiten adem, snel gelopen, gerend, kinderen. Om maar snel de boodschap, de uitslag van de strijd te brengen bij de koning. Het is Ahimaas. En wat zegt Ahimaas? Vers 28 beschrijft het. Al van een afstand roept hij het naar de koning. Vrede. In het Hebreeuws staat er letterlijk shalom. Dat wil zeggen een goede uitslag. Dat betekent het in ieder geval ook. Dat wil natuurlijk hier vooral zeggen. De mannen van David hebben de overwinning behaald. En dat is ook wat Ahimaas vervolgens zegt. Hij buigt zich neer voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En hij zegt, gelooft zij de Heere uw God die de mannen, de welke hun hand tegen mijn heer de koning ophieven, heeft overgegeven. Met andere woorden, de vijand is verslagen. Het leger van Absalom is gevlucht of gedood. Maar dan vraagt David het. In bewogenheid. En hoe is het met de jongeling? Is het wel met de jongeling, met Absalom? En Ahimaas, die heel goed weet wat er met Absalom gebeurd is, durft het op dat moment niet te zeggen. En die maakt een omtrekkende beweging. Hij zegt, toen ik vertrok, toen was er een tumult, een oproer. Er gebeurde iets, maar ik heb niet duidelijk kunnen zien wat er gebeurde. En ik ben zo snel mogelijk koning naar u gekomen. En dan komt de tweede boodschapper, Cushi. Een man van Ethiopische afkomst, zo blijkt uit zijn naam. En die geeft nog een andere boodschap. Hij zegt inderdaad ook in vers 31, mijn heer de koning wordt geboodschapt dat de Heere u heden recht gedaan heeft van de hand van al degenen die tegen u opstonden. En daar vraagt David het opnieuw, is het wel met de jongeling, met Absalom? En dan zegt Cushi het, de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u ten kwade opstaan, moeten worden als die jongeling. En dan is het wel duidelijk voor David dat zijn zoon Absalom gedood is. En wij kennen de geschiedenis en we weten hoe Absalom, die zich beroemde op zijn lange haar, met dat lange haar verstrikt is geraakt in het dichte woud van Efraïm, toen hij daar met een muildier onderdoor reed. En hij is blijven hangen in een van de bomen. En toen was het voor Joab heel gemakkelijk om Absalom dood te steken. En het lichaam van Absalom is begraven in een kuil en bedekt met een hoop met stenen. Absalom in zijn opstand, in zijn zonde, in zijn ongehoorzaamheid gestorven. En als David dat hoort, dan breekt zijn hart. Zo staat het er ook aan het begin van onze tekst. Toen werd de koning zeer beroerd. Letterlijk staat daar een woord dat wil zeggen dat zijn hart ineen kromp. Het is eigenlijk niet te beschrijven wat er op dat moment door David heen gaat. Toen werd de koning zeer beroerd. En als dan dat verschrikkelijke, waar David natuurlijk de hele dag bang voor is geweest, waar hij voor heeft gevreesd. Maar als dan dat verschrikkelijke onomstotelijk vast is komen te staan, geboodschapt is aan David, dan loopt David als een gewond, als een gebroken man met een verscheurd hart naar de trappen van het poortgebouw en hij strompelt die trappen op. Naar de kamer, daar ergens halverwege waar hij alleen kan zijn. En terwijl hij de trappen van de poort oploopt, weent hij het en roept hij het wenend uit. Absalom, mijn zoon Absalom. Och dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon. In die hartverscheurende klacht van vader David horen we natuurlijk allereerst het verdriet van een vader. Een vader die zijn kind, zijn eigen zoon, moet verliezen. Wat is dat een groot verdriet? Wat is dat een onuitsprekelijk verdriet? Als ouders een kind, als grootouders een kleinkind moeten missen. Maar als David deze woorden spreekt, is er eigenlijk nog een diepere wond waar zijn woorden uit voortkomen. En dat is, David wist onder wat voor omstandigheden Absalom gestorven was. En dan bedoel ik niet dat Absalom verstrikt bleef met zijn haar in het bos. Dat zal hij later ook wel gehoord hebben. Dat zijn hart doorstoken is, dat zal hij later wel vernomen hebben. Maar David wist, Absalom is gestorven in zijn opstand. Absalom is gestorven in zijn ongehoorzaamheid. Absalom is gestorven in zijn verwerping van de gezalfde koning. En dat maakt het verdriet en de smart van Davids hart zo ontzettend zwaar en zo ontzettend bitter. Dat maakt dat David daar als een gewond dier het uitkermt. En het uitroept, Absalom, mijn zoon, och dat ik voor u gestorven ware. Want daar horen we ook in doorklinken. David mocht weten, hij mocht door genade weten dat ondanks hoe hij het ervan afgebracht had en hoe hij gezondigd had, maar dat de Heer hem genadig was geweest. En er waren tijden en ogenblikken in het leven van David, zelfs in deze moeilijke periode van zijn leven, op dit verschrikkelijke moment, dat David voor zichzelf de dood niet heeft gevreesd. David kon sterven. En David wist, Absalom kon het niet. Wij lezen in Gods woord dat David nog een keer meer geweend heeft over een van zijn kinderen die stierf. Dat kind dat geboren werd uit het overspel van Bathsheba en hemzelf. En David heeft geworsteld voor het jonge leven. David heeft geworsteld voor het leven, maar ik geloof boven alles met het oog op de ziel van dat kind. En toen nam de Heere dat kleine kindje weg. En toen nam de Heere dat kleine kind tot zich. En toen mocht David getroost opstaan. Toen stond er dat David zijn gezicht heeft gewassen, heeft gezalfd. En dat hij zei, hij zal tot mij niet wederkomen, maar ik zal wel tot hem gaan. Met andere woorden, David mocht daar iets vertolken van de hoop die er in hem was, dat hij dat kind in de hemelse heerlijkheid weer zou ontmoeten. Zo is het eerder gegaan. Toen mocht David treuren en eigenlijk op zeker moment zijn tranen drogen omdat er troost was. Maar hier heeft David te vrezen dat het met Absalom voor eeuwig verloren is. En als we dat bedenken, jongeren, ouderen, deze avond in de kerk, dan ligt er een heel aangrijpende en ernstige waarschuwing naar ons allen. En zeker ook naar degene die nog een vader en een moeder mogen hebben. Het is natuurlijk, jonge vrienden, te hopen dat, en dat hopen we allemaal, dat je lang mag leven op deze wereld, in deze wereld, op deze aarde. Maar als het zou gebeuren dat de Heere een jongere uit Meerkerk nog in zijn jonge jaren of in haar jonge jaren zou wegnemen, misschien wel heel onverwacht, dan zal het jongere ouderen toch niet zo zijn. dat je vader of je moeder over je moet wenen, zoals David over Absalom. Daar zal het toch niet zo zijn dat je vader of je moeder moet zeggen over je: en er is, naar ik vrees. En met een bloedend hart moet dat dan worden gezegd, maar er is, naar ik vrees, geen hoop. Ik denk aan een jaaropening van een aantal jaren geleden van een van de scholen in de buurt. Een reformatorische school van middelbaar onderwijs. Ik geloof dat de directeur het was die een toespraak hield bij de jaaropening. En dat hij de jonge mensen wees op de ernst van het leven. Op het gewicht van je ziel, jonge vrienden. En toen vertelde hij het voorbeeld van iemand die op jonge leeftijd uit het leven was weggenomen. En de klas kwam bijeen. Ik vond het heel aangrijpend om te horen. En ik durf het eigenlijk niet eens zo heel makkelijk te zeggen vanavond. Maar die jonge mensen in de klas die stelden ook de vraag: en waar is deze jongen nu? Toen zei die leraar wat ik ook zou hebben gezegd als ik leraar was. Ja, kijk, als daar geen duidelijkheid over is, dan moeten we daar ook maar niks over zeggen. Want ons komt het oordeel niet toe. Dat is natuurlijk ook zo. Wij mogen nooit op Gods rechterstoel gaan zitten. Maar toen stak er iemand anders uit de klas. En het was een van de beste vrienden van die jongen. Die stak zijn vinger op en die zei. En hij zei het met de tranen in zijn ogen. Maar hij zei: maar er werd wel iets duidelijk van hoe zijn leven was. Op zijn profiel. Op zijn Insta-profiel. Feyenoord. Allerlei popmuziek, goddeloze muziek die geliked werd. Jonge vrienden, ik zeg het vanuit de liefde, maar als nou je profiel, stel je voor dat je dat hebt, maar eens bekeken wordt in het licht van de eeuwigheid. Hoe is het dan met je? Is het wel met Absalom, mijn zoon? Kijk, en dat is vanavond nog de vraag, de waarschuwende, de dringende vraag die de Heere stelt. Hoe is het met je? Zou er dan moeten worden gezegd door een moeder, misschien wel met tranen: en ik heb gezocht op de kamer van mijn jongen of van mijn dochter naar de Bijbel en ik kon hem eigenlijk helemaal niet vinden. Zal er dan gezegd moeten worden: en hij of zij, hij schopte altijd tegen de dienst van de Heere aan. Hoe is het met je? De Heere wil vanavond vanuit dit aangrijpende gedeelte nog dringend waarschuwen. En het is, en dat is dan ook meteen onze tweede gedachte waar we eigenlijk al bij gekomen zijn. Het is de klop op het hart van een zondaar die ten diepste te horen is vanuit deze tekst. Is het goed? Is het voor de eeuwigheid goed met je? Is het wel met je ziel? Kijk, want dan kunnen we vanuit deze geschiedenis van David de lijn ook nog doortrekken. Als u verklaringen zou lezen over die roep van David in onze tekst, dan kunt u daar ook nog wel heel verschillende verklaringen over lezen. Er zijn ook wel verklaarders, goede verklaarders, die zeggen: maar er is over die tranen van David ook nog wel wat te zeggen. Misschien heeft hij wel wat onmatig geweend, te veel geweend, zich te veel overgegeven aan het verdriet. Ik vind dat moeilijk hoor, om dat te zeggen. Ik zou dat niet zo snel zeggen, maar misschien is David wel opstandig geweest in zijn tranen. Het zou kunnen, ik vind ook dat moeilijk om te zeggen. Ik zie toch wel vooral de tranen van een bewogen vader. Met een wond in zijn hart. Maar wat we ook van David moeten zeggen, en hoe groot zijn bewogenheid ook was, David was een mens bevlekt met zonde. Maar nu trekken we de lijn door in onze tweede gedachte naar de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. Als David weent in grote bewogenheid met de ziel van Absalom. En Absalom was een jongen die tegen hem in opstand was gekomen. En die hem verwierp en die hem naar het leven stond. Maar als David weent over Absalom, dan is hij daarin toch ook een afschaduwing van de grote zoon van David. Van wie we hebben gelezen, en dan gaan we in gedachten maar naar onze tweede schriftlezing toe. Van wie we hebben gelezen dat hij op de laatste week van zijn leven op aarde, op de drempel van zijn laatste en van zijn diepste lijden, gezeten op het veulen van een ezelin, de stad Jeruzalem naderde. En toen zag hij daar, ook vanaf de Olijfberg, en u ziet allerlei overeenkomsten met de geschiedenis van David. U moet het nog maar eens nagaan. Maar toen zag hij daar vanaf de Olijfberg Jeruzalem liggen. En dat is heel ontroerend, dat moeten we wel bedenken. Toen wist de Heer Jezus ook wat hem daar zou gebeuren. Toen wist de Heer Jezus van het lijden dat over hem zou komen. Toen heeft de Heer Jezus letterlijk vanaf die plaats Gethsemane zien liggen. Toen wist hij dat daar de beker van het lijden aan zijn lippen zou worden gezet. En toen heeft hij toch niet geweend over dat lijden dat tot hem kwam. En toen heeft hij gezien de mensen in Jeruzalem. En toen heeft hij geweten hoe ze al die keren dat de Heere kwam. En nu zeg ik het maar even zo, en ik leg dat straks ook uit, dat de Heere op bezoek kwam in Jeruzalem. Toen heeft de Heer Jezus geweten van al die keren dat God op bezoek kwam in Jeruzalem met zijn profeten die het woord preekten. En daarna, heel bijzonder, in zijn eigen zoon, toen de Heer Jezus in Jeruzalem kwam, toen de Heer Jezus het woord preekte. En in al die preken die de Heer Jezus daar hield, en in alle woorden die hij sprak, en in alle wonderen die hij deed in Jeruzalem, klopte hij op het hart van zondaren. En toen heeft de Heer Jezus gezien, veel dieper en veel verder dan wij mensenkinderen kunnen zien, in het hart van de inwoners van Jeruzalem. En toen zag hij bij zoveel bewoners dat ze hem al die tijd nog steeds verworpen hadden als hun koning. Dat al die kloppen op hun hart en al die roepstemmen waren afgeketst op de hardheid van hun hart. En toen wist de Heer Jezus ook dat velen in Jeruzalem, niet alle gelukkig, maar dat velen in Jeruzalem in die vijandschap zouden voortgaan. En als de Heer Jezus dat ziet, als de Heer Jezus die hardheid van de mensen in Jeruzalem ziet en peilt, dan stromen de tranen over zijn wangen. Dan snikt hij het uit, zo staat het er letterlijk. Dan weent de Heer Jezus over Jeruzalem en dan roept hij het terwijl de mensen om hem heen zingen. Terwijl de mensen om hem heen Hosanna zingen. Maar dan weent de Heer Jezus te midden van al die vreugderoepen. En dan roept hij het uit. Och, of gij bekende, ook nog in deze uw dag wat tot uw vrede dient. En dan trek ik de lijn maar door, gemeente, deze avond. Als u misschien oud geworden, maar nog onbekeerd en onverschillig zou voortleven. Als je jong bent en je hebt geen enkele boodschap aan het woord van God en je verwerpt de woorden van God ten diepste in onverschilligheid. Als kerkgang alleen maar een vorm is. Als bijbellezen in je jonge leven alleen maar iets is wat even moet. Als er nooit eens een gebed uit je binnenste opstijgt tot de Heere. Als je aan de schatten van deze wereld genoeg hebt. Als je je hart gegeven hebt aan de zonde in deze wereld. En je wilt niet dat de Heere koning over je is. als wij nog voor eigen rekening voortleven en zo voortgaan, rustig voortgaan, dan weent de Heer Jezus Christus vanavond nog over u, over jou. In het evangelie weent hij nog over u. Ik heb wel eens gedacht, mag je dat zo zeggen? De Heer Jezus is nu in de hemel. En toch denk ik dat je het in een bepaalde zin zo mag zeggen. Ook omdat er staat over de Heer, als het over de zondvloed gaat, bijvoorbeeld in de geschiedenis van Noach, en het smartte de Heer aan zijn hart, een heilig verdriet in Gods hart. McChane zegt het in een van zijn indrukwekkende preken over het wenen van Christus. Als u nog zonder Christus voortleeft en nog voortgaat in uw geestelijke dood, in uw onverschilligheid, in een leven zonder God onbekeerd, dan weent Christus nog over u. Kijk, wij zouden kunnen zeggen vanuit het woord, dan is dat is ook waar. Dat zegt het woord van God ook wel. Dan rust de toorn van God nog op je. Maar juist omdat dat zo is, weent Christus nog over u. En roept hij het vanavond nog, zondaren en zondaressen, roept hij het u en mij nog toe. Och, of gij bekende ook nog in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Daarmee bedoelt de Heer Jezus te zeggen dat je zou bekennen, dat u zou bekennen, dat u zou leren kennen en dat u zou erkennen wat tot uw vrede dient. Dat begint dus eigenlijk met dat u zou leren kennen. Hoort u, daar ligt een uitnodiging in van de Heer Jezus als de grote leermeester, als de grote profeet. Daar zegt de Heer Jezus het nog, ook aan het begin van een nieuw winterseizoen. Dat je, jonge vriend of ouderen onder ons, dat je toch zou leren kennen wat tot je vrede dient. Want het is geen vrede tussen God en tussen je ziel. En als je zo sterft zoals je geboren wordt, dan zul je geen vrede hebben tot in eeuwigheid. Och, dat je zou leren kennen wat tot je vrede dient. En de deuren van de school van vrije genade staan vanavond nog wijd open. En het lesgeld, dat is met eerbied gesproken door de ander betaald. En daarom mag de nodiging nog uitgaan. Zou u, mag ik het zo vanavond eens vragen, gemeente van Meerkerk, zou je nou een plaats willen hebben op de school van Christus? Zou je nou een leerling willen worden op de school van vrije genade? Of wil je daar echt helemaal niet komen? Of moet je dan vanavond zeggen tegen de Heere, ja, dan moet je het maar zeggen. Nee, maar dan moet u dat toch ook maar niet zeggen. Nee, u moet dat maar nooit zeggen. Het moet maar veranderen, gemeente, in ons leven. Als we daar op dit moment nog niet willen komen, dan moeten we maar vragen, Heere, maak me toch gewillig om een plaats te krijgen op uw school. Heere, geef me toch een plaats op uw school. Overwint u toch alle vijandschap die er is en alle weerzin. En leert u mij en leidt u mij en geeft u mij onderwijs. Gemeente, dat is nou een aanbod wat uitgaat op mensen die helemaal niets hebben. Als je nou helemaal niets weet, daar hoef je geen diploma ook voor te hebben. Daar hoef je niet een bepaald niveau voor te hebben. De school van vrije genade. De Heere zegt, wie is er slecht? Hij keere zich herwaarts. Zou je nou niet op je knieën terechtkomen en het zeggen, Heere, geef u me er ook een plaats. Zou je dan ook niet de Heere gaan aanroepen? Zou je dat lesboek van vrije genade niet gaan lezen? Hardop, biddend, zoekend. Heere, leer mij uw wegen, maak mij uw wegen bekend. Ook als het moeilijk is in je leven. Ook als je heel veel dingen niet begrijpt. Ook als er zoveel raadsels zijn in uw leven. Ook als er misschien in het licht van al die raadsels wel opstand kan zijn. Ook als je teleurstellingen hebt opgedaan met mensen van de kerk. Dat kan ook. Maar kijk er de Heere niet op aan. Want de Heere doet het niet verkeerd. En de Heere nodig nog. De Heere zegt het vanavond nog. Wie heeft de lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. En het goed dat nimmer meer vergaat, dat is toch veel meer dan, ja, dan die prachtige baan. Dat is toch veel meer dan dat huis op dat prachtige plekje wat je graag hebben wil. Dat is toch veel meer dan een hele kring met vrienden. Dat is toch veel meer dan alle rijkdom van deze wereld. Dat is toch veel meer dan een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En dan nog iets over onze laatste gedachte. We hebben gehoord over een klop op het zondaarshart. Ten slotte de kracht van Christus middelaarshart. Ja, want als we die tekst dan nog één keer lezen. Toen werd de koning zeer beroerd. Hij ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij alzo: mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware. Dat is een klacht, aangrijpend. Maar toch, als we nog even teruggaan naar het leven van David, het is een klacht zonder kracht. Hier ontmoeten we een gebroken mens in zijn verdriet, in zijn tranen. Maar David kan zichzelf niet voor Absalom geven. David kan niet doen wat hij hier wel wenst. Ik voor u. Iets van de bewogenheid van David zou ook ons als vaders en moeders, als we kinderen mochten krijgen, wel moeten stempelen. Ik preek ook vanavond voor mezelf. Zijn we echt bewogen, vaders en moeders, met het hart, met de ziel van ons kind? Worstelen we met de Heere om het behoud van ons kind? Ook die jongen of dat meisje wat verder wereld ingegaan is. Dat op dit moment misschien wel op plaatsen is waar de zonde achterna gejaagd wordt. Zijn we bewogen met de ziel van ons kind? Maar wat David hier kon zeggen toen Absalom gestorven was, was alleen nog maar een wens om de tranen. Maar wat David niet kon, dat kan Christus wel. Christus kan zeggen tot verloren zonen en tot verloren dochters door genade. Hij kan het waarmaken in hun leven door bekerende genade. En hij kan het zeggen op grond van zijn werk. Ik voor u. Dat zijn die woorden die zo letterlijk in onze tekst stonden. David kon het alleen maar zeggen in de wensende vorm. Och, dat ik voor u gestorven ware. Maar Christus kan het zeggen tegen zijn kerk op grond van zijn eigen werk. Op grond van zijn eigen bloed. Op grond van zijn eigen gerechtigheid. Ik voor u. Nog iets, gemeente, over de rijkdom van die woorden. Wat betekent dat precies? Ik voor u. Daar liggen twee dingen in en die wil ik nog kort aanstippen. Het eerste, zo moeten we het ook vanuit de grondtaal vertalen alle keren dat er iets staat van een uitdrukking die lijkt op onze woorden in de Bijbel. Ik voor u betekent allereerst ik in uw plaats. En daar moet u eens even over nadenken wat dat betekent. Het is, als ik me niet vergis, niet zo lang geleden dat ook in de gemeente van Meerkerk het brood werd geheven en werd gebroken voor de ogen van een ieder die in de kerk was. En toen heeft Christus het gezegd tot zijn gelovigen: ik voor u. En daar bedoelde hij allereerst mee: ik in uw plaats. Daar ligt iets heel verootmoedigends in. Datgene wat er in het avondmaalsformulier tussen haakjes achter staat: daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heb u dat, u die door het geloof aan hem verbonden mag zijn, heb u dat ook gezien? Heb u dat ook gehoord? Hoe Christus u daarmee verootmoedigen wilde. Als dat brood gebroken wordt, en dat is een van de ontroerendste handelingen in heel de bediening van het heilig avondmaal, dan zegt Christus het: zo heb ik mijn lichaam willen laten verbreken. Maar naar recht had u verbroken moeten worden. Ik heb me willen laten binden. Maar naar recht had u gebonden moeten worden. Ik heb me laten beschuldigen. Maar u had het met uw zonde verdiend. Ik heb me laten bespuwen. Maar het was het loon op uw zonde. Ik heb me in mijn gezicht laten slaan met kinnebakslagen. Maar dat was wat u met uw zonde verdiend hebt. Ik heb mijn hoofd gebogen en de doornenkroon op mijn hoofd laten zetten en de doornen in mijn hoofd laten dringen, maar u had die doornenkroon verdiend. Ik heb mijn rug gebogen en de geesel is in mijn rug geslagen en er weer uitgetrokken. Het was het loon op uw zonde. Ik heb de nagels door mijn handen en door mijn voeten laten drijven. Maar naar recht was het wat u moest ondergaan. En als je daar iets van te zien krijgt, en als je daar door de Heilige Geest onder verootmoedigd wordt, dan gaat u het toch ook zeggen in verbrokenheid: Heere, dat is wat ik verdiend had. Dat is wat ik had moeten ondergaan. Wat wordt de zonde dan bitter als we de zonde gestraft zien worden, als ik mijn zonde gestraft zie worden aan een bloedende en een lijdende zaligmaker. En dan niet mijn zonde in het algemeen, maar die hele concrete zonde. Dat moment dat mijn hart met bitterheid of met vijandschap tegen die of die vervuld was. En dat moest nu gestraft worden aan Christus met doornen en met nagels door zijn handen en noemt u maar op. Ziet u, gemeente, hoe de Heer Jezus Christus in de bediening van het heilig avondmaal heel bijzonder zijn kerk ook wil verootmoedigen. Ik voor u, ik in uw plaats, dat is een diep verootmoedigend woord. Het staat er niet voor niets bij: daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat zijn geen woorden voor de vorm, of voor de sier, of om het formulier op te vullen. Maar wat er in het avondmaalsformulier staat, is beleving. Weet u daar ook iets van? U die door het geloof aan hem verbonden bent, van dat steeds meer en steeds dieper door hem verootmoedigd worden. Van dat het gaan erkennen in verbrokenheid van het hart: Heere, dat had ik verdiend. En dan nog iets erger eigenlijk: dat heb ik u aangedaan met mijn zonde. Ik deed hem al die jammeren aan. En dan, en dat is het tweede. Niet alleen ik in uw plaats, maar ik u ten goede. En dat is, gemeente, een wonder wat je niet klein kan krijgen. Als je toch ziet wat je zelf verdiend had. En als je ziet wat je Christus aangedaan hebt met je zonde. En dat Christus daar dan staat als die bloedende, als die lijdende zaligmaker. Dat hij zijn armen uitstrekt. Laat ik het vanavond eens zo mogen zeggen. Dat hij zijn armen uitstrekt naar degene voor wie hij zijn leven geeft. En dat hij zegt, bind me maar met al de schuld van uw zonde. Dat hij zijn hoofd buigt en dat hij zegt, kroon me maar met de schuld en de vloek en de doornen van uw zonde. Dat hij het zegt, doorboor mijn handen en mijn voeten maar. Ik wilde dat alles ondergaan, u ten goede, opdat u nooit meer gebonden zou worden. Opdat uw banden verbroken zouden worden. Opdat u vrijgemaakt zou kunnen worden van alle banden en ketenen van de zonde. Ik heb me laten kronen met de doornen als teken van de vloek, opdat ik de zegen voor u zou verdienen. Ik heb me laten nagelen aan het vloekhout van de schande, opdat ik mijn zegen aan u zou kunnen geven en aan u zou kunnen laten. Ik heb gestreden. Ik heb geworsteld in de hof van Gethsemane, opdat ik u vrede zou kunnen geven. Ik heb de straf willen dragen, opdat ik u vergeving zou kunnen schenken. Ik voor u. Hoort u, gemeente, wat voor een wonder dat is. En dat is een wonder. Nee, als je daar iets van mag zien door het geloof, dan krijg je het nooit klein. Echt nooit klein. En er komt nooit een moment. Nooit een moment. Ook niet in de eeuwigheid. Dat Gods kerk daarover uitgewonderd raakt. Daarom is de eeuwigheid nodig. Om God voor eeuwig te zingen. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Om het in eeuwige verwondering te zeggen, Heere, wat is de mens? Wie ben ik, die broze mens, dat u aan hem in zoveel gunst gedenkt. En s mensen zo, uw teerste liefde schenkt, gemeente, vanavond wordt die liefde. Ik bedoel het niet oppervlakkig, ik bedoel het niet licht, maar vanavond wordt die liefde nog aan uw hart gelegd. Vanavond wordt die borg en zalig maken nog aan uw hart gelegd. Wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u nu van deze Christus die u wil leren en leiden in alles wat we leren moeten? Die onderwijs wil geven, die zijn handen uitbreidt naar verloren en die het nog wil zeggen tot degene die door hem, tot hem de toevlucht hebben genomen door een waar geloof. Ik voor u, wat dunkt u van hem? Zult u hem nog verwerpen? Zult u hem als een Absalom verwerpen en als een Absalom uiteindelijk moeten eindigen? Dominee, zegt er iemand, ik vrees dat ik zo'n Absalom ben als ik zie op wie je in mij overblijft. En vanavond kan ik misschien wel heel geraakt zijn door de preek, maar ik ben zo bang voor morgen. En wat er allemaal weer op me afkomt. En dan kom ik er weer achter dat in mij de dood woont. Weet u, en dat is het laatste. David kon over Absalom alleen maar wenen. En Absalom was gestorven. En David kon hem niet meer terugbrengen. En David kon zichzelf er niet meer voor geven. Maar dan dat werk van de Heer Jezus Christus. Dat werk waarover hij sprak in de gelijkenis van de verloren zoon. Deze, mijn zoon, was dood, maar hij is weder levend geworden. En hij was verloren in de zonde, weggetrokken bij God vandaan, nooit meer naar hem terug te keren. Totdat God ging trekken en toen kwam er die belijdenis in zijn hart. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Deze mijn zoon was verloren en hij is gevonden. En die God, die leeft nog. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u het woord weerklank laten hebben in onze harten? Werkt u het uit, past u het toe, door het werk van uw geest. En laat het niet voorbij gaan en laat het niet eenmaal tegen ons getuigen. Zegen uw woord, zegen de overdenking van dat woord. Geef dat we ermee op de knieën mogen komen voor u. We bidden u om een zegen voor de vereniging straks. We bidden om een zegen en uw bewaring in deze pas begonnen week. Bijzonder als we opzien tegen dingen en als dingen moeilijk zijn, helpt u dan. Zegen ook al datgene wat plaatsvindt in het midden van de gemeente, catechisaties, verenigingen, de mansledenvergadering. Heere, geef uw zegen over het voornemen. En wilt u zo gedenken, breng de gemeente ook volgende week weer samen sterk en help dan dominee Buis die de gemeente hoopt te dienen. Vergeef ons al het zondig. Heb dank dat we elkaar deze zondag mochten ontmoeten rondom uw woord. En voor alles wat u wilde geven. Om Christus wil. Amen. Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk medehogen, Heere, waarop ik biddend pleit, is onze slotzang. 25, 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.